Joella, kom maar. Joella. Joella, kom maar.
Thank you. Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom in de kerk op dit kerstfeest. Fijn dat de kerk ook helemaal vol is, bijna. Heel fijn. Welkom allemaal, gemeenteleden, gasten. Mensen die digitaal met ons verbonden zijn, ook van harte welkom. Vanmorgen gaat bij ons onze eigen predikant Albert-Jan Holzalbe voor. Morgen, tweede kerstdag, dan vieren we om 10:00 samen het kinderkerstfeest. Iedereen, jong en oud, is daar van harte voor uitgenodigd. En dat vieren we hier uiteraard in de kerk. En in de nacht van 29 op 30 december, dan is er weer een jaarlijkse game night. En die wordt georganiseerd door het PGN Nijverdal en door de Levensbron. Iedereen van harte welkom. En dat is ook hier in de kerk. En opgeven kun je via Scipio en via activiteiten@ngknijverdal.nl. Voor degene die meer willen schrijven nog één keer. Ik weet niet of er een beam op de beamer gestaan heeft. Nee, zie ik, Arjan. activiteiten@ngknijverdal.nl. Voor eten en drinken wordt gezorgd. Maar in verband met de onkost vragen we wel om een vrije gift. En die wordt van harte aanbevolen, heb ik begrepen. Dus neem je schaakspel, je bordspel, je PC of gameconsole mee naar die avond. De collecten zijn vandaag bestemd voor de eredienst en voor het leger des heils. En dat kan aangegeven worden via de bekende kanalen van de QR-code, Scipio of via de collectezakken achter in de kerk. Straks is er na de dienst weer een moment van ontmoeting onder het genot van een kop koffie of thee of fris. En daar kun je iedereen staan van harte welkom. En de soos is ook weer open voor een spelletje. En dan wens de kerkraad jullie een gezegende dienst toe. En dan wil ik het woord geven aan Albert-Jan en God zegen toewensen.
Goedemorgen. Vandaag vieren we de geboorte van onze Heer en Redder, Jezus. God had de wereld zo lief dat Hij zich neerbuigt naar ons. Hij ziet onze pijn, Hij ziet onze schuld, maar Hij kijkt niet weg. Hij stapt daar middenin. Hij houdt zoveel van mensen dat Hij er zelf een wordt. En Hij deelt ons leven. Dat begint bij de geboorte van een kindje, Jezus, de Zoon van God. God zelf wordt mens. We laten het wonder van Gods liefde, die in de geboorte van Jezus zichtbaar wordt, tot ons doordringen. We bidden en zingen vandaag oude en nieuwe liederen. Kom, laten we aanbidden die koning. Laten we daar maar mee beginnen, met het aanbidden van die koning. We zingen achter elkaar twee liederen, Psalm 98 vers 1 en kom alle tezamen. En laten we daarbij gaan staan. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en die nooit loslaat wat zijn hand is begonnen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede voor u en voor jou van God onze Vader, door zijn Jezus Christus, in de diepe verbondenheid van de Heilige Geest. Amen. Gaan zitten. Dan zingen we, hoor de engelen zingen de eer. Laten we bidden. Heer onze God, u eren en aanbidden wij. U de grote, machtige en sterke God. Heer, u blijft niet ver weg op een afstand, maar u komt heel dichtbij. U buigt zich in liefde neer naar deze wereld en ook naar ons persoonlijk. U bent mens geworden. U hield zoveel van mensen dat u er zelf in bent geworden. Om in onze huid te kruipen, ons leven te delen. Ons leven te redden. En u nodigt ons uit om neer te knielen bij Jezus, het kind in de kribbe. Onze schepper, onze Heer, onze redder. Om ons te verwonderen over uw liefde en uw nabijheid. Om te ervaren hoe goed het is om dicht bij u te zijn. En u niet op afstand te houden, maar toe te laten in ons leven. En Heer, u weet hoe we het kerstfeest vieren, hier in de kerk of thuis. U weet hoe we dat beleven. Of we blij zijn, samen feest vieren met de mensen die ons dierbaar zijn. Of dat we juist nu mensen missen. Of als er misschien spanningen zijn in ons huwelijk of in ons gezin of in onze familie. Misschien zelfs wel ruzie. Of er zorgen zijn. Ja, of we misschien afscheid moeten nemen van het leven of de mensen die ons dierbaar zijn. Als we ons alleen voelen of misschien onbegrepen. Als kerst misschien maar opgeklopte gezelligheid vinden waar we niet zoveel mee kunnen. Heer, u weet het. Maar hoe we het kerst ook beleven, Heer, laat merken dat u bij ons bent. Hier in de kerk en ook thuis. Laat merken dat u zich neerbuigt naar ons, dat u ons ziet en ons kent. Geef dat we opnieuw weer geraakt mogen worden door het wonder van uw liefde. Zegen ons, maak ruimte in ons hart voor u. Geef dat het wonder van kerst ons mag raken. Heer, hoor ons om Jezus wil. Amen. We gaan kijken naar een filmpje van de Bijbelklas. Ik ben benieuwd wat boer Jan ons dit keer te vertellen heeft.
Hallo, hier is boer Jan weer. Zo, wat zien jullie er allemaal mooi uit. Het lijkt wel feest, lijker in mijn oude kloffie. Maar ja, ach, ik ben ook maar gewoon een boer. Maar weet je, ik zag daarnet bij de nieuwe stal allemaal herden staan. En zij vertelde mij dat ook zij een engel hebben gezien, meerdere zelfs, die heel mooi konden zingen. Eén van die engelen zei tegen hen, ik breng jullie goed nieuws. Vandaag is jullie redder geboren, Christus de Heer. Hij is geboren in Bethlehem, de stad van David. En zo kunnen jullie hem herkennen. Het kind ligt in een voerbak en is in een doek gewikkeld.
En we gaan ook vandaag weer het projectlied zingen. Welkom bij de koning. We lezen het evangelie van kerst en Tineke Welleweert mag dat voorlezen vanmorgen.
Lucas 2, vers 1 tot 10. In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het Rijk zich moeten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Ook Jozef ging op weg om zich te laten inschrijven, samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Reisde hij van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in doeken en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf. Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld. Ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door de stralende luister van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: wees niet bang, want ik kom bij jullie goed nieuws brengen, dat grote vreugde betekent voor heel het volk. Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld en in een voederbak ligt. En plotseling voegde zich bij de engel een grote hemelse leger dat God prees met de woorden: eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor de mensen die hij lief heeft. Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekendgemaakt heeft. Ze gingen meteen op weg en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het zagen, vertelden ze wat hun over het kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden. Maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.
Zo spreekt de Heer. We zingen het lied Kerstnacht over Bethlehem.
Hoog in de hemel, vrede hier op aarde. Is er niets of iemand ooit te klein voor de God die zelf een kind werd? Hij kan ook voor jou en zelfs voor mij. God werd mens tussen de mensen. Wat een wonderplaat.
We hebben net uit Lucas 2 het evangelie van kerst gelezen. En ik wil vanmorgen met jullie stilstaan bij vooral bij wat er in vers 15 tot 20 staat. Ik zal nog een keer voorlezen, die verzen. Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt. Ze gingen meteen op weg en troffen Maria en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het zagen, vertelden ze hun wat over het kind was gezegd. Alle die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden. Maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord hadden en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd. Je kunt er niet omheen. Vandaag is het kerst. Al wekenlang klinkt over waar je komt kerstmuziek. De radio staat er bol van. Overal lichtjes, kerstversiering, kerstborrels, kerstpakketten. Kerst is een feest voor bijna iedereen. Niet alleen hier, maar overal over heel de wereld vieren mensen kerst. Maar eigenlijk is het best vreemd dat kerst nu zo'n groot feest is als je kijkt naar hoe het allemaal is begonnen. Als je kijkt naar hoe God het aanpakt, dan is dat marketingtechnisch gezien niet echt handig gedaan. Als je als bedrijf iets in de markt wil zetten, dan denk je vooraf goed na hoe je mensen kunt bereiken. Je bereidt hen voor. Consumenten worden gebombardeerd met een gerichte en gelikte reclamecampagne. Als je veel mensen wil bereiken, ja, dan moet je daar zijn waar de mensen zijn. In dit geval Jeruzalem, de hoofdstad. Maar in plaats daarvan begint het allemaal in Nazareth. Een stadje van niks, ergens achteraf. En God kiest een jong meisje uit. Dat wordt zwanger, terwijl ze nog niet getrouwd is. En als zij zou moeten uitleggen wat aan de hand is, dan levert dat een onwaarschijnlijk verhaal. Wat? Zwanger van de Heilige Geest? Mensen zouden eerder denken aan een slappe smoes dan aan een groot wonder. Wie zou haar geloven als ze zou vertellen dat ze bezoek had gehad van een engel? En dat die engel haar had verzekerd dat het kindje dat zij draagt de Messias is. Zelfs haar verloofde Jozef maakt het niet mee. Hij denkt, hier is geen plaats voor mij. Als God zelf niet had ingegrepen, dan was Jozef er vandoor gegaan. Nou, als Jozef er al zo in stand, ja, dan hoef je er niet op te rekenen dat de anderen meer begrip zouden hebben. Iedereen heeft er vast van alles over gedacht. En er zullen er maar weinig mensen zijn die het verhaal geloofden. En daarna wordt het er al niet veel beter op. Jezus wordt geboren terwijl heel Bethlehem ligt te slapen. Er is verder niemand bij als de redder van de wereld geboren wordt, alleen Jozef en Maria. De De rest van de wereld slaapt gewoon door. De enigen die nog wakker zijn, zijn herders die in het veld de nachtploeg hebben. En dan lijkt het wel alsof God zich niet langer kan inhouden. Hij moet het kwijt. Een leger engelen moet het op aarde gaan vertellen. Aan een paar herders. Lang niet door iedereen vol aangezien. Niet de meest betrouwbare getuigen, zou je zeggen. En toch roept God hen erbij. En zo ontstaat er in de stal een klein feestje. Jozef en Maria zijn niet meer alleen. Maar veel verder dan de herders komt het niet. Kijk maar naar de reactie van de mensen de volgende dag. De herders zijn vol van wat ze gezien hebben. Ze vertellen aan iedereen die ze tegenkomen. Maar de reacties zijn nogal tam en flauwtjes. Mensen zijn verbaasd. Dat wel. Maar ze komen niet echt tot geloof. De wereld gaat weer over tot de orde van de dag. En blijkbaar kan dat zomaar dat je compleet langs Gods redding heen kijkt. Ook al sta je met je neus bovenop. Je kunt zomaar je schouders ophalen en verder gaan met je leven. Je zou denken, dat kan anders. Als God dan eindelijk redding brengt in deze wereld. En als hij wil dat iedereen gered wordt. Waarom dan op deze manier? Wat bezielt God om het op deze manier te doen? Want het is wel degelijk Gods bedoeling om het juist op deze manier te doen. Het is geen vergissing, geen toeval, maar een bewuste keuze. Kijk maar eens naar wat de engel tegen de herders zegt, vers 10 en 11. Hij heeft groot nieuws, goed nieuws. Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. En om dat nieuws te onderstrepen zegt de engel erbij, dit zal voor jullie het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt. En dat eerste, die doek waarin het kindje gewikkeld is, dat ligt nog wel voor de hand. Een baby, netjes verzorgd. Maar dan dat laatste, het kindje, dat ligt in een voederbak. Dat is hoe God zichzelf presenteert. De redder van de wereld is een kind in een voederbak. Armoediger kan het haast niet, zou je zeggen. En toch is dit precies Gods bedoeling. Je kunt je afvragen wat God bezielt. Want God had het veel groter kunnen aanpakken. En de kans op succes zou dan ook veel groter geweest zijn. Niet alleen toen, maar ook nu. Heel veel mensen leven zomaar langs God heen. Hebben ook niet het idee dat ze dan wat missen. Een groot deel van de Nederlanders geeft aan dat ze niet religieus of atheïstisch. En hoe gek is dat? Wat merken al die mensen van God? Van zijn liefde en kracht? Van God die deze wereld redt? Wat mensen zien is dat ze zich ook prima zonder God kunnen redden. En ze zien een kerk die steeds kleiner wordt. Van christenen die maar moeilijk kunnen duidelijk maken wat ze nou precies geloven. Ja, we geloven in God en in Jezus. Dat is belangrijk voor ons. Maar maakt het ook echt verschil in je leven? De meeste mensen om ons heen merken daar lang niet zoveel van. Ze zien een kerk waarin mensen ook niet altijd vriendelijk en aardig zijn. Waar het soms ook schijnheilig aan toe gaat. Niet echt een goede reclame. Kan God het niet anders aanpakken? Toch is dit typerend voor hoe God, de manier waarop God werkt. Hij komt niet met drukte en geweld op ons af. Hij dringt zich niet op, zodat je geen kant meer op kunt. Nee, God is anders dan wij mensen. Marketingtechnisch is dat onhandig, niet slim. Maar laten we heel duidelijk zien wie God is. God dwingt niet. God dreigt niet. God manipuleert niet. Met dat beeld dat veel mensen van God hebben, rekent God af door de menswording van zijn zoon. God laat zien, zo ben ik niet. Ik dwing je nergens toe. Wat ik doe is mijn hart openzetten voor jou. God dwingt niet. God nodigt uit. En dat zie je hier bij de redder van de wereld. Een baby in een voederbak. Zo verrast God de herders. En zo verrast God ons. Hij maakt zich kwetsbaar. Omdat hij ons niet wil dwingen. En hij neemt daarbij een risico. Het risico dat wij er compleet langs heen kijken. En onze schouders erover ophangen. En zoals het bij de kribbe is, zo is het later ook bij het kruis. Ook daar kiest God ervoor om zich kwetsbaar te maken. Ook daar maakt God zich klein. Ondergaat onrecht en lijden. Mensen kunnen er naar kijken en weer verder gaan met hun leven. Ze kunnen er hun schouders over ophalen. Maar intussen is dit wel de manier waarop Gods liefde overwint. In Jezus maakt God zichzelf klein. Zelfs voor de dood is hij niet te groot. Hij gaat door de dood heen, door het graf heen, om zo de dood te overwinnen. En ook dat gebeurt als er geen mensen bij zijn. Het enige wat er te zien is, is een open graf. Jezus verschijnt aan zijn vrienden en zijn leerlingen, maar hij loopt na de dag van zijn opstanding niet door Jeruzalem om aan iedereen te laten zien en zijn verhaal te vertellen. Het verhaal van zijn opstanding moet de wereld in via verhalen van zijn leerlingen. Mensen moeten het doen met wat die mensen over God en Jezus vertellen. En waarom zou je geloven wat deze mensen vertellen? Hoe weet jij nou of die mensen gelijk hebben? Opnieuw maakt God zich kwetsbaar. En nog steeds is dat zo. Wat zien wij van God? God schakelt mensen in om hem te vertellen. Onze ouders, meesters en juffen op school. Mensen in de gemeentes. In de gemeente. Dominees met hun eigenaardigheden en eenzijdigheden. Je kunt er net zo tam op reageren als de mensen in Bethlehem. Oh ja, ze zagen vast wel dat de herders iets bijzonders hadden meegemaakt. Maar zelf hadden ze de engel niet gezien. Zij waren niet bij geweest. God kiest ervoor om zichzelf kwetsbaar te maken. Hij dringt zich niet op, hij dwingt ons nergens toe. Maar hij nodigt ons uit. Maar hij neemt daarbij bewust het risico dat we hem afwijzen. We vieren kerst in een land waar bijna iedereen het kerstfeest meeviert. En net als elk jaar staan we stil bij hetzelfde verhaal over hoe klein God is begonnen. Als een baby in een voederbak. God presenteert zich aan ons als een baby in een voederbak. En dat is een uitnodiging van God. Om te ontdekken wie God is en wat er leeft in zijn hart. En blijkbaar kun je er zomaar aan voorbij kijken en voorbij leven. Dat was toen Jezus geboren werd al zo. Maar ook nu, heel veel mensen vieren kerst. Maar hoe voorkom je nou dat je eraan voorbij leeft aan waar kerst werkelijk over gaat? Hoe voorkom je dat je de betekenis ervan mist? Wat dat betreft kunnen we kijken naar de herders. Want die herders krijgen een aantal hints, zodat ze het niet zullen missen. En die hints kunnen ook ons helpen. We beginnen aan het eind van het verhaal. De herders zijn vol van wat ze hebben gezien en gehoord. En enthousiast vertellen ze aan iedereen die ze tegenkomen. Wat de engel over dit kindje had gezegd. Wat ze met eigen ogen hadden gezien. Een baby in een voederbak. De Messias, de redder van de wereld. We lezen van de herders dat ze God loven en prijzen om alles wat ze gehoord en gezien hadden. Precies zoals hun was gezegd. Maar die reactie zie je niet bij de mensen aan wie ze het vertellen. Die reageren verbaasd. Meer niet. Het heeft ze niet zo te pakken als de herders. En toch hebben ze hetzelfde gehoord. Er is wel een verschil. De herders hebben het van een engel gehoord. En de mensen horen het via de herders. Mensen die ze niet al te hoog inschatten. En hier zie je weer dat God een risico neemt. Hij had ook zijn engelen erop uit kunnen sturen om de mensen te overtuigen. Maar dat doet hij niet. Hij stuurt de herders. Mensen waar anderen hun schouders over kunnen ophalen. Lucas maakt duidelijk dat je goed moet luisteren om niets te missen als het gaat om God en zijn evangelie. De mensen in Bethlehem moeten het doen met wat de herders hen vertellen. En die vertellen hen dingen die ze maar moeilijk kunnen geloven. En dan is het gemakkelijk om die mensen weg te zetten. Waarom zouden we zo iemand geloven? God leert ons om niet te vertrouwen op ons eigen gevoel als het hierover gaat. Je kunt makkelijk het idee hebben dat dingen nergens op slaan. Of onzin zijn, of ongeloofwaardig. God speelt daar zelfs mee. Een prachtig voorbeeld in de Bijbel is het verhaal over Bileam. Bileam is een heidense priester. Hij wordt ingehuurd om het volk Israël te vervloeken. Maar God waarschuwt hem om niet mee te gaan met de mensen die hem dat vragen. Maar Bileam gaat toch. Hij rijdt op zijn ezel, maar op een gegeven moment wil die ezel niet verder. Bileam slaat die ezel om door te gaan. En dan begint die ezel ineens te praten. Dus bij Bileam gebruikt God zelfs een ezel om Bileam aan te spreken. Ik vind dat het toppunt van humor. God gebruikt allerlei manieren om tot ons te spreken. Via de Bijbel. Die je zo gemakkelijk kunt ervaren als een vreemd en lastig en saai boek. God spreekt tot ons via preken in de kerk. Via liederen. Via andere mensen die via via de dingen die in je leven gebeuren. En soms ook heel rechtstreeks, als je emotioneel geraakt wordt of als jouw bepaalde gedachten invallen. Lang niet altijd voorspelbaar. God is niet in een schema te passen. Maar welke manier God ook gebruikt, het gaat erom dat je goed luistert. Anders mis je wat God je wil zeggen. Van de mensen in Bethlehem staat dat ze zich verbazen over wat ze horen. Maar toch gaan ze weer over tot de orde van de dag. Maar zo staat er direct achteraan, Maria reageert anders. En er staan twee dingen over de manier waarop Maria luistert. En dat kan ons helpen om naar God te luisteren. Het eerste, Maria blijft erover nadenken, wordt er gezegd. En het woord dat hier gebruikt wordt, betekent dat je erop blijft puzzelen. Net zolang tot het puzzelstukjes in elkaar vallen. Veel dingen zijn op het eerste gezicht niet meteen duidelijk. En de uitdaging is om dan niet meteen af te haken. Je moet het woord uit de verpakking halen en uitvouwen. Soms door erover na te blijven denken, krijgen dingen betekenis. Kun je diepere lagen ontdekken. Ook in Bijbelteksten die je al heel vaak hebt gehoord. Of in het kerstverhaal dat elk jaar weer opnieuw terugkomt. Het vraagt dat je dieper kijkt. Niet meteen afhaakt. Niet op de klank afgaat. Of denkt dat je weet hoe het zit. Als je er serieus werk van maakt, dan dring je dieper door in wat God zegt. En het staat er ook, Maria bewaarde al deze woorden in haar hart. Dat staat erbij. Maria koesterde deze woorden in haar hart. Het gaat er niet om dat je met je verstand alles probeert te begrijpen, maar je door laat raken. Dat je de tijd neemt om dat woord open te laten gaan. Gods woorden zijn een schat waarin zijn liefde verborgen zit. Het zijn dingen die God tegen jou wil zeggen, voor jou bestemd. God wil je daarmee vertellen wie hij is en hoeveel hij van je houdt. En als je die woorden in je opneemt, dan komen ze tot leven. En dan spreekt God zelf tot jou, tot je ziel. In de geboorte van Jezus maakt God duidelijk dat hij zich met mensen wil verzoenen. Hij maakt zichzelf klein, hij buigt zich naar mensen toe. En juist in die kleinheid, die kwetsbaarheid, nodigt hij ons uit. Hij nodigt ons uit om dichterbij te komen. Om je voorover te buigen en om goed te kunnen kijken. Zoals je over wieg heen buigt, om het babytje te kunnen zien. God komt niet in macht en heerlijkheid om jou omver te blazen. Hij dwingt je niet om voor hem te buigen. Hij blaast je niet omver met zijn heerlijkheid. Nee, hij nodigt je uit om te buigen voor hem. Om je niet groter en sterker voor te doen dan je bent. Hij nodigt je uit om je verzet te staken. Maar om in te gaan op zijn uitnodiging om zijn liefde te ontvangen. Toen de engel bij de herder kwam, werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, staat er. Ja, en geen wonder dat ze schrokken. Want het is niet zomaar een sterk licht, dit is het licht van de Heer, staat er. En steeds als mensen zelfs maar een glimp van Gods heerlijkheid opvangen, vallen ze als dood neer. Maar hier gebeurt iets bijzonders. Wees niet bang, zegt de engel. Het licht van Gods heerlijkheid is niet dodelijk meer. Als je buigt voor de baby in de voederbak, voor de redder van de wereld. Deze redder komt ongewapend, zodat wij onze wapens kunnen laten vallen. Zo word je ontvankelijk voor wat God je wil geven. Geen gebalde vuisten, maar open handen. Dat is waar Jezus je toe uitnodigt. En dan het laatste, kijk goed. In vers 10 is in onze vertaling een woordje weggevallen. Letterlijk staat er, zoals je het in de herziene Statenvertaling kunt lezen, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig uw grote blijdschap. En hij bedoelt daarmee, kijk goed, dan hoef je niet bang te zijn. Het is belangrijk om goed te kijken, om tot je te laten doordringen waar het evangelie over gaat. Kijk goed, loop er omheen, verheug je erin, laat het tot je doordringen. Dat is nodig om niet bang te zijn. Want buigen voor Jezus betekent doen waar we het meest bang voor zijn. Namelijk de controle over ons leven opgeven. God komt ons daarin tegemoet. Maar daarvoor is het nodig om goed te kijken. Je ziet een baby in de voederbank. Maar bedenk dan wie daar ligt. Daar ligt de redder van de wereld. De Heer van hemel en aarde. De almachtige Zoon van God. Hij is mens geworden. Sterker nog, hij is een kleine baby die compleet afhankelijk is van zijn moeder. Hij heeft de controle losgelaten. Hij heeft zich klein en kwetsbaar gemaakt. En zo doet God zelf voor waar hij ons toe uitnodigt. In de menswording van Gods Zoon zie je Gods ongelooflijk grote verlangen om dicht bij mensen te zijn. Wij kunnen niet opklimmen naar hem. Maar dat hoeft het niet. Hij buigt zich neer naar ons. En dan gaat er zo ver in dat hij zelfs de controle opgeeft door mens te worden en zo zijn hart te laten zien. God geeft de controle op, hij dwingt niet, hij nodigt uit. Je zou er zomaar langsheen kijken. Je zou er zomaar je schouders over kunnen ophalen. Maar dan mis je wel het mooiste wat je krijgen kunt. Daarom, luister. Wees niet bang en kijk goed en laat je raken door Gods liefde. Amen. Laten we God aanbidden voor het wonder dat hij zich neerbuigt naar ons, de controle opgeeft en ons uitnodigt om zijn liefde te ontvangen. We zingen achter elkaar twee liederen, opwekking 529, kom later wij aanbidden. En daarna een Engels kerstlied, Joy to the World, the Lord is come. nu gelegenheid voor de collecte, maar de Heer u en uw gaven zegenen.
Vandaan komt. Wie je ook bent. Het leven kan goed voor je zijn. Of je keihard onderuit halen. Wij geloven in kansen. In tweede kansen. In derde kansen. En in alle kansen daarna. Elk mens doet ertoe. Niemand uitgezonderd. Elk leven is het waard om geleefd te worden. Zolang er ouders zijn die hun kinderen geen veilige plek kunnen bieden. Zolang jongeren de gevangenis verlaten zonder enige hoop of perspectief. Zolang er tienermeisjes verkocht worden aan de hoogste bieder. Zolang er nog iemand op straat de nacht doorbrengt. Zolang er wanhoop is. Eenzaamheid. Zolang verslaving mensenlevens kapot maakt. Zolang één persoon het licht van God nog niet heeft gezien. Zolang zullen wij strijden.
Zullen danken en bidden. Een paar mededelingen met het oog op het gebed. Jan Wellewiert mocht gisteren weer naar huis na ingrijpende hartoperatie anderhalf week geleden. We zijn erg dankbaar dat het goed gaat. Jan kan nu thuis verder herstellen en revalideren. We zullen bidden om een zegen over dat proces van herstel en revalidatie. Het duurt nog even, maar op dinsdag 30 december wordt Annemarie Hendricks opnieuw geopereerd. Ze kan met een aangeboren aandoening die haar heel veel pijn oplevert. Daardoor kan ze maar beperkt werken en het lukt helaas ook niet om naar de kerk te komen. Eerder dit jaar is ze al geopereerd aan haar rug, nu aan haar heup. Shinanya en Annemarie hebben lang uitgekeken naar deze operatie en hopen dat het verlichting zal geven voor de pijn. Maar het is een ingrijpende operatie en het is niet te zeggen wat het resultaat zal zijn. Annemarie zegt er zelf over, ik zou al heel blij zijn als de pijn 10% minder zou worden. We zullen bidden om een zegen over de operatie en de mensen die de operatie uitvoeren. En om vrede en rust voor Annemarie en Shinanya. Of de operatie ook het gehoopte effect zal hebben. En tenslotte, Lisa, de dochter van Sergej en Svetlana, zou kerst hier vieren in Nederland. Omdat Lisa ziek geworden is, moest ze in Kiev blijven en is Svetlana, haar moeder, naar Kiev gereisd om daar voor haar te zorgen. Zullen ook voor hen bidden. Laten we danken en bidden. Heer onze God, wij eren en aanbidden u. Wat bent u toch bijzonder. Bent u toch bijzonder in de manier waarop u werkt. Wat bent u toch bijzonder in uw liefde en hoe u met die liefde naar ons toekomt. Daarin gaat u heel erg ver. U laat uw hart zien. U buigt zich neer. U maakt zich kwetsbaar. U geeft de controle op. U, de schepper van hemel en aarde, maakt zich klein. Wat een wonder. En Heer, u dwingt ons niet om voor u te buigen. U dwingt ons niet om in u te geloven. Maar u nodigt ons uit. En u neemt daarbij het risico dat we het missen. Dat we niet buigen. Dat we niet dicht bij u willen leven. Heer, maar dat neemt niet weg dat u uw hart blijft openzetten. Ook al wijzen mensen uw liefde af. Heer, u laat zich daardoor raken. U neemt dat risico. U neemt die stap naar ons toe. U zet uw hart open. U helpt ons om goed te luisteren naar wat u zegt. Het niet langs ons heen te laten gaan. Help ons om tot ons te laten doordringen. Het niet alleen maar met ons verstand te willen begrijpen. Hiermee te laten dalen in ons hart. Je helpt ons om goed te kijken. Goed te kijken naar wie u bent en wat u van zichzelf laat zien. Goed te luisteren naar wat we van u mogen merken. Heer, u komt op talloze manieren steeds opnieuw naar ons toe. Heer, en het meeste van de keren leven we er zomaar langs heen. Heer, geef dat we rekening houden met dat u tot ons spreekt. Dat u uzelf wilt laten zien, ook in ons leven van elke dag. Dat we daar open voor staan, oog voor krijgen, oor voor krijgen. Heer, u komt als een redder naar deze wereld. Help ons om te erkennen dat we die redding nodig hebben. Dat we buigen voor u. Ons laten verlossen van de druk van het leven. Van allerlei dingen die in dit leven niet volmaakt zijn. Allerlei dingen waar we niet aan kunnen voldoen. Heer, u nodigt ons uit om u te aanbidden, te buigen. U echt de koning van ons leven te laten zijn. Erkennen dat u veel beter weet wat we nodig hebben en wat goed voor ons is dan wij zelf. Geef ons een diep besef van uw liefde. Help ons om u te vertrouwen. Geef dat we mogen ontdekken hoe goed het is en hoeveel vrijheid het geeft om vanuit uw liefde te leven. Heer, we bidden u, geef uw licht als het donker is. En onszelf en de mensen die we kennen, Heer, maar voor alle mensen in deze wereld. En Heer, geef vrede. Wat is dat nodig? Uw vrede. Als we om ons heen kijken, is zoveel oorlog, zoveel geweld, zoveel angst. Zoveel mensen die hun leven niet zeker zijn. Dagelijks sterven er zoveel mensen aan geweld. Heer, ontferm u. Heer, we hebben ook zelf uw vrede nodig. Vrede met u. Vrede met onszelf. Vrede met anderen. En met alles wat er in ons leven is. Heer, geef ons die vrede. Overtuig ons van uw liefde. Maak ons ontvankelijk voor uw genade en uw vrede. Heer, wil u bidden voor Lisa en Svetlana Sergei. Nu hun kerst er heel anders uitziet dan ze hadden gehoopt en gedacht. Heer, zegen Svetlana en Lisa in Kiev. Bewaar hen daar. Heer, geef ook dat Lisa snel mag opknappen. Heer, we danken u dat Jan Welle weer naar huis mocht. Heer, u hebt hem gespaard. Hij mocht zoveel herstellen dat hij weer naar huis mag en verder mag opknappen en revalideren. Help hem. Nu hij merkt dat hij veel heeft moeten inleveren qua conditie en die weer opnieuw moet opbouwen. Heer, waak over zijn hart. Zegen hem en Carlien en hun gezin. We bidden u voor Annemarie Hendricks, nu ze na lang wachten volgende week geopereerd zal worden. Een spannende operatie en het is onduidelijk wat ze er precies van mogen verwachten. En we bidden u om een zegen over de operatie. Een zegen voor de artsen en iedereen die bij de operatie betrokken is. Zegen en geef wat nodig is. En kon het zijn, geef toch dat de operatie het effect mag hebben wat wij ervan hopen. Verlichting van de pijn. Meer mogelijkheden om te werken en te leven. Zegen Annemarie en Shinanya, geef u vrede in de spanning, in de pijn en ook de zorg voor elkaar. We bidden u zo voor iedereen die moet leven met pijn. Als er geen dag is waarop die pijn er niet is. Wat een lijdensweg kan dat zijn. Als er geen verlichting is. We bidden u voor iedereen die ziek is. Voor iedereen die wacht op onderzoek of uitslagen. We bidden u voor mantelzorgers. Heer, geef hen liefde, geef hen kracht om vol te houden. We bidden u voor iedereen die werkt in de zorg. Heer, we bidden u, wilt u ons een goed en mooi kerstfeest geven? Als we samen kunnen zijn met familie of vrienden, geef dat we daar dankbaar voor zijn en ervan genieten. Zegen ons als er spanningen zijn in ons huwelijk of ons gezin. Of als we juist op deze dag mensen missen die ons dierbaar zijn. Geef boven alles dat we mogen merken dat u zich naar ons neerbuigt, ons lief heeft. Hoe ons leven er op dit moment ook uitziet. En zo eren en aanbidden wij u om wie u bent. Vader, Zoon en Heilige Geest zoals het was in het begin. En nu en altijd. Tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Dan wachten we op de kinderen die terugkomen uit de Bijbelklas. Als je een kind in de crash hebt, mag je die nu ook ophalen. Gaan we samen zo de dienst afsluiten. En ik begrijp dat de kinderen uit de buikklas iets willen laten zien hier voor in de kerk. Thank you.
Nou, we hebben vandaag bij de Bijbelklas gehoord hè, dat de herders als eerste mochten horen dat baby Jezus was geboren. Eigenlijk de armste mensen van de samenleving. En nu hebben we ook geleerd dat wij bij baby Jezus mogen horen. Hè. Daarom hebben we allemaal een hartje met de naam erop in de kerststal gelegd.
Zingen samen het lied Kom vier het feest met mij. Nou, zullen we wat staande gaan doen? Aan het einde van deze dienst onderstreept God nog zijn liefde door onze zegen mee te geven. Hij laat op die manier nog eens zien en horen hoeveel hij van ons houdt. En laten we als antwoord op die zegen, het amen, het lied van de engelen zingen. Ere zij God. De Heer laat ons niet gaan zonder zijn zegen. Ontvang die in geloof en ga heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus. De onvoorstelbaar grote liefde van God. En de diepe verbondenheid van de Heilige Geest is met u en jullie allemaal.